Het woord onzer overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het eerste boek der koningen, het 19e hoofdstuk, het 5e vers. 1 Koningen 19 vers 5, daar spreekt het woord des Heren aldus en hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op. Eet, tot zover. Zijn wij hierboven opstaan in de woestijn? Ten eerste, sta op van uw sterfbed. Ten tweede, eet en drink. Ten derde, ga de weg naar Sion. Opstaan in de woestijn, sta op van uw sterfbed. Eet en drink, ga de weg naar Sion. Hebben de laatste tijd verschillende malen stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Dat Hij als triomfator over dood en graf is opgestaan en dat de Goddelijke Vader zijn heerlijkheid heeft betoond en het zegel op dat werk heeft gezet door hem op te wekken van de doden. En nu dacht ik, zou de Heere willen een ogenblik stil te staan bij het opstaan op de reis door dit leven van Gods kerk. En wel naar deze oud-testamentische stof. Maar dat doet niet ter zake, want Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Want er gaat ook kracht van hem uit om zijn bezwijkend erfenis sterkte te geven en om zijn milde regen toe te bedelen. Je zou zeggen, hoe is het toch mogelijk dat een man vol des geestes en der kracht Gods, dat zo'n man zo snel in zo'n diepe put van moedeloosheid en vrees terechtkomt. Ik zou zeggen, die de praktijk van het leven kent, die verstaat het wel. Die verstaat het wel dat achter de hoge berg soms een zeer diep dal verborgen ligt. Ja, vaak hoe hoger de berg, hoe dieper het dal. Het is een aangrijpende gebeurtenis geweest voor Elia, dat hij dat ganse volk en de koning daar bij de Karmel verzameld kreeg. Het is hem altijd al aan het hart gegaan, dat hij moest aanschouwen de afgang en de ondergang van dat volk. Het was toch een volk door de Heere afgezonden. En als een tweede Mozes heeft hij ze opgeroepen tot de wet en tot de getuigenis van God. En wat al moedeloosheden zijn zijn deel geweest toen hij bemerken moest dat het hart van de koning hart en van de koningin ook goddeloos was. Deze Sidonische of Fenicische dochter van een priester die de Baaldienst op alle mogelijke manieren bevorderde in het 10-stammenrijk. Het is hem ter harte gegaan. Hij heeft onder die omstandigheden wel troost gehad. De Heer heeft hem onderhouden aan de Beekrit. De raven brachten hem brood. De Heer heeft hem onderhouden in het hol van de leeuw in Tyrus en Sidon bij de weduwe te Sarfat, Sarepta Sidonis. Maar wat een leven, vol moeite en vol zorgen. Begrijpelijk dat deze dag aan de Karmel voor Elia een hoogtepunt is geweest in zijn leven. En dat hij heeft uitgezien naar het heil van de Heere. En u kent de geschiedenis. De Baalpriesters hebben hun offer toegeschikt. En ze hebben zich met messen gesneden, ze hebben geroepen, Baal, hoor ons toch. En Elia heeft heilig gespot met zijn gezegd, misschien is uw God op reis, of slaapt hij, roept wat harder. En ze deden hun best tot een uiterste. Ze waren schier half dood. Maar er kwam geen antwoord. De afgoon van het heidendom hebben oren maar zijn stom. Zij hebben een mond maar spreken niet. Dat die tot hen genaken hun gelijk worden gemaakt. En tenslotte heeft Elia gebeden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, antwoord mij. En wat een ingrijpende gebeurtenis, God antwoordde door het vuur. En het vuur verteerde het offer, het vuur lekte het water op dat er rijkelijk over was uitgegoten. En het volk heeft geroepen, de Heere is God, de Heere is God. Het leek wel alsof zij niet langer hinkten op twee gedachten. Maar dat de keuze in hun hart lag dat de God Israëls alleen God was. En hij heeft gezegd van die verleiders, die Baal-dienaars, grijp ze. En ze zijn gedood geworden. En door de kracht van God heeft hij gebeden en geworsteld om regen. Totdat de jongen kwam zeggen een wolkje als een manshand. En hij heeft Agab geboodschapt. Hort u en maak uw wagen in orde. De regen komt. En door de kracht van God rende hij voor de wagen uit van Agab naar Israël. Als een openlijke verkondiging dat de God Israëls die God is die kracht en sterkte geeft. En dat zijn woord de waarheid is, alleen maar zijn woord. En zo is Agab thuisgekomen. En die heeft alles aan zijn vrouw verteld wat er gebeurd is met de profeten van Baal. En toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doe mij de goden. Dat woordje mij staat er eigenlijk niet bij, dat staat schuin gedrukt. Dat durft ze niet te zeggen. Zo doe mij, want ze is toch wel een beetje geschrokken. Zo doen de goden, een beetje voorzichtig drukt ze zich uit, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel een hunner. Ze is laf, Izebel, al doet ze dapper voor. Want je voelt wel aan, als ze werkelijk besloten had Elia te doden, dan zou ze niet een jongen naar hem toe hebben gestuurd of een bode. Dan zou ze wel een of andere sluipmoordenaar gestuurd hebben of een soldaat. Elia is immers nog in de omgeving. En ze zou er gelijk een eind aan gemaakt hebben. Dit verraadt iets van haar innerlijke onzekerheid. Ze is niet helemaal zeker. Trouwens, welke afgoden dienaar is zeker? Hij mag dan groot spreken en zeggen met Farao, wie is de Heere dat ik zijn stem zal gehoorzaam zijn? Maar als de Heer met zijn plagen komt, dan krimpt de mens ineen. Daarom zou je zeggen, het is een fatsoenlijke manier, of onfatsoenlijk, om Elia de gelegenheid te geven om te ontsnappen. Maak je weg. Kijk uit. Jij bent Elia, maar ik ben Izebel. Je gaat eraan. Maar ze geeft hem nog gelegenheid om te vluchten. Alsof er niets gebeurd is. Alsof er niets gebeurd is. Alsof er geen vuur van de hemel daalde. Dat zal Agab toch ook wel verteld hebben. En de machteloosheid van die Baal-dienaars, dat zal ze toch wel weten. Maar de duivel houdt nooit op om de mens op te jagen ten verderve. Je zou zeggen, nou een man als Elia, die is daar niet meer vatbaar voor. Want die is voor geen koning bang. Als er een koning komt en zegt, zo ben je daar, beroerder Israëls, dan durft hij wel te zeggen, gij zijt die beroerder Israëls. Dan durft hij wel het oordeel Gods uit te spreken, dat de honden zijn bloed zullen lekken. En de honden de beenderen van het vlees van Izebel zullen eten. Zo'n man is toch niet bang voor zo'n vrouw die zo'n doorzichtige boodschap stuurt. Ja, dat moet je eigenlijk meer aanvoelen dan dat je het uit kunt leggen. Ik zei, achter iedere berg ligt een diep dal. Zo gaat het meestal. De Heer heeft Elia bekrachtigd, maar is niet buiten hem omgegaan. Dat merk je soms pas achteraf. Op het moment dat de Heer sterkte en kracht geeft, kan het zo zijn dat de ziel geen vermoeidheid of iets dergelijks voelt. Maar als dat voorbij is, dan zinkt de mens soms in elkaar, dodelijk vermoeid. Toen Elia zag dat het om zijn leven ging en dat hij het vege lijf moest redden, toen ging hij heen. Hij maakte zich op en ging weg. Jeruzalem durfde hij niet te komen. Dat was wel het rijk van Juda, maar die koning daar was ook verzwagerd met Agab. De weg naar Jezreel durfde hij niet verder te gaan. Hij gaat naar de grens van de landpalen, naar Beerseba, dat van Juda, dat bij Juda hoort. Daar waar de woestijn begint. Ben je bang? Och, bang, ik weet niet. Er staat om zijn levenswil. Maar ik zou het liefst zo formuleren. Alles is opeens veranderd in een duisternis in zijn ziel. In een duisternis. Dat hij niet zo bang is om te sterven, dat bewijst het vervolg. Maar dat te sterven door de handen van deze onheilige. En daarmee als het ware je levenswerk te zien vernietigen. God die antwoordt in het vuur. Maar God die anderzijds die knecht zou laten omkomen in de handen van de onrechtvaardigen, van de tirannen, die zijn dood zoeken, toch een onmogelijke gedachte. Daarom, dat niet, denkt hij, weg, En in Beerseba laat hij de jongen achter. Je leest niet dat hij hem ooit nog weer in dienst genomen heeft, maar daar laat hij hem achter. Hij wil verder alleen zijn. Alleen. En daar heeft die jongen nou niets mee te maken. Die kan daar toch niet in helpen. Er zijn tijden in het leven of in het sterven dat je kunt zeggen, ga nu maar weg. Ga nu maar naar huis. Laat mij maar. Hij zelf ging heen in de woestijn. Een dagreis ver. En hij zat onder een jeneverboom. Een boom met weinig bladeren. De boom die hier bedoeld is tenminste. Maar die toch enige bescherming bood. En daar gaat hij in gebed. Hij bidt dat zijn ziel mag sterven. Hij heeft zijn sterfbed uitgekozen. En zegt, het is genoeg. Dat betekent, ik heb nu lang genoeg geleefd. Het is nu genoeg. Ik ben niet jong meer. Ik begin een oud man te worden. Ik ben verschrikkelijk verdrietig. Ik zie er geen heil meer in. Alles gaat gewoon door. Die koningin, die trekt zich nergens wat van aan. Agab zal ook wel lang alweer omgepraat zijn. Het volk, dat zijn merendeels huichelaars. Die roepen de ene dag gelooft zij God. En de andere dag grijpt hem. Kijk, als een mens geconfronteerd wordt met de gebeurtenissen, met de geschiedenis, met alles. Wat is dat om wanhopig, weemoedig, om het bijltje erbij neer te leggen. Wij kunnen er geen touw aan vastknopen. En diezelfde God, die heeft toch geantwoord door vuur. Maar dat gebeurt niet iedere dag. En ik zou zeggen, diezelfde God heeft toch op Golgotha geantwoord door vuur. Hij heeft toch zijn eigen kind gestraft aan het vervloekte hout. En hij heeft hem toch de straf opgelegd. Hij heeft hem toch verbrijzeld en teniet gemaakt. De Heere heeft toch een antwoord gegeven. Op de vraag, waar zijt gij, waar zijt gij, is die dierbare Zoon Gods gekomen. En hij heeft gezegd, zie hier ben ik. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ja, dat is allemaal waar. Elia, het is nog maar zo kort geleden. En nu zit je beneden de moed. Het is genoeg. Het is genoeg. Ik heb nou genoeg geleefd. Genoeg meegemaakt, genoeg verdriet gehad. Ik ben uitgeleefd, ik ben der dagen zat. Neem nu. Dat wil zeggen, Heere, laat nu de dood komen en mijn geest opgenomen worden. Nu. De klemtoon valt op het woordje nu. Daar moet je een streep onder denken. Het is genoeg. Neem nu. Op dit ogenblik, Heren. Niet langer. Geen minuut langer. Maar nu is het tijd voor mij om te sterven. Ik kan hier niet meer blijven. Neem nu, Heere, Jehova, verbondsgod, trouwe God, neem mijn ziel maar. Alsjeblieft, neem nu mijn ziel. Want ik ben niet beter dan mijn vader. Dat waren ook mensen van beperkte krachten. Dat waren ook mensen die een grens hadden van hun uithoudingsvermogen, van hun verdriet. Ik ben ook één zoals mijn vaderen die hier op aarde geklaagd hebben, die als vreemdelingen hebben gewandeld en gewoond. Mensen van vlees en bloed, die menigmaal hebben verzucht tot de levende God. Help mij, Heere. Heere, help mij, want we vergaan. Ik ben niet beter, Heere, dan David en Salomo. Die hebben gezucht tot u, de levende God. Die hebben getuigd wanneer uw straf op een sterveling stort, vergaat hij als een kleed door de mot gevreten. Hoor toch mijn bang geroep, terwijl ik bij u als een vreemdeling verkeer. Ik ben niet beter. Dat wil zeggen, ik kan niet meer hebben dan zij die voor mij geweest zijn. Daarom neem hem maar weg. Hij heeft zijn sterfbed gekozen. En hij legt zich neer. Hij legt zich neer op het sterfbed. Mooi. Als je dat zo leest. En dan zit daar zulke stille onderwijzingen. En hij legde zich neder. En hij dacht, laat het nu maar gebeuren. Geen 5 minuten meer. En dan lees je. En sliep. In plaats van de slaap des doods. Zendt de Heeren hem. Een andere slaap, een natuurlijke slaap. Hij valt in slaap. Nou is dat kan wel net zoiets zijn als de dood. Als je slaapt en je droomt niet benauwd, dan kan het wel net zoiets dat je dat gewoon niet weet wat er in die tijd gebeurt. Maar dat was Elia's bedoeling niet. Elia's bedoeling was, hier lig ik. Ik ben net zo'n mannetje als Jacob. Laat me nu mijn benen maar strekken en zeggen, op uw zaligheid wachten ik, Heere, en dan weg. Maar hij valt in slaap. Och, moet je hem daar zien liggen onder de jeneverboom. Die slapende man. Die man die zoveel had meegemaakt. En zo dicht bij de Heere God leefde, dat God hem voor de ogen van het volk rechtvaardigde en vuur uit de hemel deed neerdalen. Een man, door heel de Bijbel bekend, Elia. Zo dachten ze ook dat Elia terug zou komen. Die man, die Gods heilige wet heeft verkondigd en zijn rechten heeft gepredikt. Hier ligt hij nou. Op het sterfbed in de woestijn. Ja, je moet maar denken. Dat oudje zei ook zo vaak, ja. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks aan doen. Want je moet hier blijven. Zolang de raad des Heren niet is uitgediend. Je kunt elkaar toch niet doodslaan. Dat kan toch niet. En nou ligt hij daar. En in plaats van de doodslaap, krijgt hij een slaap om een beetje op te knappen. In plaats van een sterfbed, een rustbed. Daar in de woestijn. En ziet. Toen hij daar lag, roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. Hey. Heeft de Heere het gezien? Ja, de Heere heeft het mogen zien. De Heere heeft die grote man in elkaar zien vallen en heeft de moedeloos de woestijn in zien gaan, die hete, stille, lege woestijn. Het heeft de Heere gezien. Maar de Heere is een groot God, een koning boven alle goden. De Heere is nog helemaal niet van plan om zijn knecht op te halen. De Heere heeft nog verschillende dingen voor hem te doen. Dat staat in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Wat er allemaal nog gebeuren moet. Hij moet nog een opvolger benoemen. Hij moet nog een koning gaan zalven. Oh, hij moet nog heel wat doen. Het is de tijd nog niet. En nu ligt hij daar op het sterfbed in de woestijn. En nou is het woord door middel van de engel. Sta op van uw sterfbed. Sta op. Blijf niet liggen. Want zo gaat het maar niet. Je moet niet denken dat je zelf in je hand hebt en kunt zeggen, nou ik ga. Nee, je gaat niet buiten Gods tijd, niet buiten Gods wil en raad. Al komt het u nog zo vreemd voor, al zeg ik, ik ben nog veel erger dan Elia, want ik ben ziek van mijn hoofd tot mijn voeten. En ik ben blind en ik ben doof en ik ben stom en ik ben uitgeteerd naar ziel en lichaam. Dan kun je nog niet zeggen, ik ga. Nee. Oog. Wat is de Heer een groot God en wat zijn wij kleine nietige stumperschepseltjes. Wij bekijken het vanuit ons gezichtspunt en dan begrijpen wij het ook niet. Waarom, waarom? Dat begrijpen wij niet. Ik kan niet begrijpen waarom mijn zus al 35 jaar in een inrichting zit. Niet begrijpen. Waarom? Een mens kan het trachten uit te leggen en zeggen, ja, misschien voor dit en misschien voor dat. Maar dat is ook maar raden. Eigenlijk is het zo met Asaf. Ik heb met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. We kunnen er niet uitkomen. Sterven. Ja, je zou kunnen zeggen, de hele kerk, Gods uitverkoren kerk, zit in de woestijn. En ligt ergens ook op een sterfbed. Want de apostel Paulus zegt daarvan, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit zulk een doodslichaam en van zulk een doodslichaam. Daar bedoelt hij niet alleen zijn vlees en gebeente mee, maar daar bedoelt hij mee dit ellendig bestaan. Waar ik het goede wil doen en het kwade mij bij ligt. Waar ik een vermaak heb in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar er is een andere wet in mijn leden die mij gevangen neemt. De wet der zonde en des doods. En die wet drukt mij neer. En die wet benauwt mij. Ik heb geen kracht tegen die grote menigte. Ik voel dat ik dagelijks tegen al Gods geboden zondig. Als het niet met de daad is, dan is het in de gedachte. En alle zaden van de boosheid zitten in ons hart. Kun je dan begrijpen dat Paulus in die woestijn zegt: ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen? Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, het kan zelfs zo zijn dat het uitwonen van de Heere zo sterk een ogenblik op de ziel drukt in de ervaring van zijn bestaan, zijn godenvijandig Adams bestaan, dat hij ook denkt: hier ga ik liggen, ik hoop niet meer wakker te worden. Ik hoop niet meer wakker te worden. Want ik doe altijd weer de Heere verdriet. Altijd weer sta ik hem tegen. Altijd maak ik die schuld maar groter. Dat is ook het sterfbed van de kerk. Sterfbed. De wet is geestelijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik niet wil, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ga maar aan de wandel in de woestijn. Vlug om je leven. In die woestijn, diezelfde woestijn waar dat volk 40 jaren geleid werd door God, door Mozes. Diezelfde woestijn waar die in Berzeba van dacht: ik ga naar de Sinaï toe, naar het Sinaï-gebergte, het Horeb-gebergte. Daar heeft de Heere gesproken met Mozes zijn knecht. Daar heeft de Heere gezegd: ik ben de Heer uw God. Daar daverde de hemel en beefde de aarde. Daar moet ik heen. Naar die godsontmoeting. Naar die God die blinkende verschijnt. En die nochtans een milde regen op zijn bezwijkend erfenis neergiet. Lijkt wel of Elia betrekking heeft op die woestijn. Om daar zijn God te ontmoeten. Maar hij komt zover niet. Halverwege, nee, een dagreis is hij nog maar op weg. En dan is het in de woestijn ook al onhoudbaar. Hij kan het bij zichzelf niet uithouden. Sterven. Hier lig ik. Sta op van uw sterfbed, zegt de engel, zegt de Heere. Sta op, zegt het evangelie, wankelende, bezwijkende kerk. Sta op. Sta op, man, de oude kerk zong niet voor niets. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. En des Heere daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Blijf niet liggen in wat gij gevoelt, wat gij ziet, wat uw handen tast. Wat uw oren horen. Blijf niet staan bij wat in u is. Sta op in die lege woestijn, in die stille woestijn, die onvruchtbare woestijn. Sta op van dat sterfbed. Want de ure is gekomen dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Sta op. Gij kunt toch met de doden niet zijn. Gij kunt toch niet zo doen alsof er niets gebeurd is. Alsof de steen nog op het graf ligt. sta op van uw sterfbed. Eet en drink. Want Paulus kon het in die ervaring van dat doodslichaam, dat doodsbestaan, daar kon hij het niet mee doen. Want je kunt als een stervend mens wel opstaan van je sterfbed, maar daarmee heb je het leven nog niet in het oog en de gerechtigheid. Die arme uitverkoren kerk van God, ja, opstaan, zegt de Heere, maar waartoe, waarom, wat moet ik beginnen? Nu zegt hier de engel tegen Elia, eet en drink, sta op, eet, er is water ook bij, en brood, koeken op een vuurtje gebakken. Maar Paulus zegt, en dan staat hij op en hij eet, ik dank God door Jezus Christus, dat is het brood. Dat is het water dat gewis is. Uw leven is met Christus verborgen bij God. Wat ziet gij toch op uw sterfbed? Wat ziet ge toch in de woestijn? Wat zijt ge toch moedeloos? Waarom treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Is het dan niet waar dat Jezus Christus van de doden is opgestaan? En dat hij kracht verworven heeft tegen moedelozen en krachtelozen, opdat ze zouden opstaan? Om dan niet verdwaasd rond te kijken in de woestijn, maar om te eten. Om te horen, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Om te horen dat hij met één offerande in eeuwigheid heeft volmaakt alle degenen die geheiligd zijn en worden. Om te horen dat in Christus Jezus de Vader een volkomen welgevallen heeft. En dat gij volmaakt zijt in hem die het hoofd is. Want het is des Vaders welbehagen dat al de volheid in hem zou wonen. Zie, daar is ook die oude kerk en die oude Elia van. Van die genadige ontferming van God. Want als wij met ons eigen overblijven, dan is het genoeg. Laat me maar sterven. Wat heb ik hier nog te doen? Duivelwereld, zonde, ons eigen boze vlees, laten ons geen ogenblik met rust. Zij voeren de ene aanval uit op de andere. En die goddeloze duivel zendt boodschappers tot ons. En hij zegt, ik kom je spoedig halen. En ik zal je ziel van je nemen. En ik zal je in de eeuwige verderf zal ik je brengen. Bij mij en bij alle verlorenen. En het vlees stuurt ook zijn boodschappen uit en zegt, wat? Wat lijkt het in uw leven erop? Het lijkt toch nog nergens op. Gij zijt één stuk gebrek. Gij kunt niet lezen, niet bidden, niet danken gelijk het betamelijk is. Voorzeker, God zal u nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is u beschoren. En de wereld, zij zendt haar boodschappers. Waar blijft uw God op wie gij betrouwdet? Van het begin der schepping der wereld af blijven alle dingen hetzelfde. Er gebeurt toch niets. Jullie gaan ook dood en jullie zijn voor de dood. We zijn alle tezamen als de beesten die vergaan. Maar God zegt in Christus, door de kracht van zijn Heilige Geest, tot in zichzelf moedeloze, krachteloze zondaren, die zich de dood gegeten hebben aan de boom der kennis des goeds en des kwaads. Tegen de zulke zegt hij, nochtans sta op. Al ben je 60 of 70 of 80 jaren of nog ouder. En dat moedeloosheid en krachteloosheid u overvalt. En dat gij misschien zoudt zeggen, alle dingen zijn tegen mij. Het is genoeg, ik ben der dagen zat. Of dat gij geestelijk zo in de put zit, als op een sterfbed. Dat ge zou denken, het is beter voor mij om te sterven dan te leven. Want als ik leef, dan zondig ik tegen de Heer, tegen zijn liefde, tegen zijn genade. Nochtans, o mijn vijandin, zegt de kerk, indien ik gevallen ben, ik zal wederom opstaan, al val ik 7 malen. Zo zal ik wederom opstaan. Is er dan in ons enige kracht? Nee, maar in het levende brood dat uit de hemel is neergedaald is kracht. In hem die nu aan de rechterhand zijns vaders gezeten is, ten goede van zijn uitverkoren Sion, in hem is kracht. In zijn Heilige Geest is kracht om dat volk te steunen. Te sterken en te schragen en te zeggen, sta op van uw sterfbed, eet en drink, wat eten en drinken. Wat dan? Ik heb er reeds iets van gezegd. Dat eeuwige wonder, dat heilige evangelie, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat Jezus Christus gedaan heeft wat ik in de eeuwigheid niet had kunnen en willen doen. Hij heeft Gods wet opgeluisterd, zijn deugden verheerlijkt, zijn naam geprezen bovenal. Sta op, eet ellendige, veroordeelde, door de wet aangesprokene, dat gij tegen al Gods geboden zwaarlijk overtreden en niet één daarvan gehouden hebt. Sta op, eet. De weg zal voor u gewisselijk te veel zijn. Gij zult gewisselijk bezwijken. Buiten dat, zo ik niet had geloofd dat ik in het land der levenden het goede zou zien, het goede des Heren, ik ware vergaan. Sta op. En eet, eet van de offeranden, van het altaar dat God bereid heeft in Christus Jezus. Hij heeft de vloek op zich geladen. In hem heeft God zijn zwaard doen woeden. In hem is de hitte van Gods gramschap geblust. Gij hebt, o Heer, uw lam die gunst betoond. Sta op, eet. Dat is het bevel van de Heere der Heren. Door dat woord haalt hij de moedeloze weer overeind. Door dat woord zegt gij waarom, zegt o Israël en spreekt go, Jacob, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet gij het dan niet dat de schepper van de einde der aarde nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding aan zijn verstand. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het dan die verdoemt? Christus is het die gestorven is, wat wil je dan nog sterven? Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Daarop, eet. Zo is het heilige evangelie van de Heeren en zaligmaker een toegerichte tafel. En waar hij het omwindsel van onze aangezichten bij de aan- en bij de voortgang van een scheurt. Daar zien wij dat er op de tafel ligt reine wijnen, vet vol merg, reine wijnen die gezuiverd zijn, zulke maaltijd. Dan horen wij de boodschap, ook bij vernieuwing weer in onze oren, kom nu, sta op, alle dingen zijn nu gereed. De Heer Jezus Christus heeft een volkomen offerande gebracht. En hij is des Vaders gunsteling. Het welbehagen rust op hem. Sta op en eet. Zie. Zo goed en vriendelijk en weldadig is de Heere voor zulke moedeloos mens. Ten derde. En ga de weg naar Sion. Ja, maar Elia ging toch naar Sinaï. Ja, hij ging naar Sinaï. Maar die Sinaï, dat werd een Sion voor hem. Die Sinaï werd een Sion voor hem. Want in plaats dat hij de Heere zag in de donder en de bliksem, en in het geluid der bazuinen, de aardbeving en het verterende vuur of de stormwind, ziet hij of wordt hij de Heere gewaar in het zuizen van een zachte stilte. Dan omwindt hij zijn hoofd met zijn mantel. Dan hoort hij de stemme Gods. Wat maakt gij hier, Elia? Maar ik bedoelde toch hoofdzakelijk met die derde gedachte. Ga de weg naar Sion. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. In de woestijn is de kerk gebracht. Daar wordt zij gevoed. Tijden. Een tijd. Tijden en een halve tijd. Daar wordt zij verzorgd. Maar het einddoel van de reis is Sion. Het Sion hierboven. Het Jeruzalem. Het nieuw Jeruzalem. Door de kracht van de spijzen. Wij komen nooit thuis. Maar door de kracht van de spijzen van de offerande Christi. Eenmaal op Golgotha gezien. De kracht van zijn opstanding uit de doden. Daardoor komt de kerk in Sion thuis. Voor ons is de weg te veel. Wij kunnen het niet met onze ervaringen doen. Wij kunnen het niet met ons hart en met onze ziel doen. Dat kan niet. De weg is te veel. De weg is te zwaar, te donker, te diep. Maar in de Heer Jezus Christus ligt de kracht, ligt de ontferming en de genade voor de ellendigen, opdat ze het land dat hun bereid is ook inderdaad zullen betreden. En met Lazarus gedragen zullen worden in Abraham's schoot. En met statie uit hun woning worden uitgeleid in klederen, rijk gestikt tot haar koning. Sta op, ga de weg naar Sion, naar Sion. Want al is er veel in de woestijn wat wij niet kunnen begrijpen. Al is er eenzaamheid. Al liggen daar de stille getuigen van onze opstandigheid, van ons ongeloof, van alles wat wij daar bedreven hebben. 40 dagen, 40 jaren, het getal 40 is het getal van een heel leven, aanduiding van heel die reis, die volle reis. Hoe kom ik erdoor? Hoe kom ik in Sion? Alleen door de spijt. Door het hele leven heen. Door de dagen en de nachten. De weken, de maanden, de jaren. Die de Heere ons wil toebedelen. Wij weten de dag van onze dood niet. Elia wist het ook niet. Hij had alle reden, dacht hij, om te denken. Het is genoeg geweest. Maar het is nog niet genoeg. Zeg de kinderen Israël, stand toch, dat zij voorttrekken. Sta op, eet. Heb je geen handen om te eten? Geen mond, de Heere heeft het wel. En al valt Elia straks weer in slaap als hij wat gegeten heeft. Hij heeft nog niet genoeg gegeten, dan komt de engel ten tweede malen en zegt, sta op, eet. De reis is nog langer dan u zou denken. Eet nog wat. Zo is het nu ook met de opstanding. Met alle heerlijke heilsdaden van onze gezegende God en zaligmaker. In hem is alles volbracht. In hem is een volkomen verlossing. In hem is spijs en leeftocht. Voor heren en knechten. Voor vrouwen en dienstmaagden, voor ouden en jongen, spijzen, leef toch, om er doorheen te kunnen komen. Om het in hem te mogen hebben, als niets hebben in onszelf, maar alles in hem alleen. In ons, ook in Elia, kan verdrietigheid zijn, opstandigheid, radeloosheid. Vragen waarom dit, waarom dat, waartoe besla ik nog onnuttelijk de aarde, kan allemaal zo zijn. Maar zegt Paulus, ik dank God, die verlossing is waarachtige werkelijkheid in Christus Jezus, mijn lieve Heren en zaligmaker. Daarom zie af van de mens. Wiens adem in zijn neusgaten is, waarin is hij te achten? Hij is stroongelijk en niets meer. Maar gezegend is die mens, die elke keer weer in de woestijn gewekt mag worden, als hij daarbij de pakken, dat is bij zichzelf en bij alles wat er in hem is, neerzit. En die weer op. Gewekt mag worden om te eten de kruimkens en nog meer die vallen van die tafel. Om met nieuwe moed bezield te mogen zeggen, al is het met de dood in mijn schoenen, ik zal niet sterven, maar leven, eeuwig leven en de daden des Heren vermelden, kinderen. Ik hoop dat we daar bij dat volk mogen horen. Allemaal. Bij dat volk van de God van Elia. Bij het volk dat weliswaar door woestijn en zand heen trekt. Maar dat eeuwig gelukkig zal zijn. In het Jeruzalem dat boven is. Hier al in beginsel. Maar straks volkomen. En de Heere troostte u, die op de weg zijt, als ge de kracht ziet vergaan, en de moedeloosheid en de zelfbeschuldigingen de overhand nemen. De Heere troost u ook, met die woorden, dat de Heere Jezus, gisteren en heden, en eeuwig dezelfde is. Voor zulke armzalige schepselen. Amen.